In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God, is ook deze avonddienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 97, het zesde en het zevende couplet. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Hij die in tegenspoed zijn gunstgenoten hoedt, verleent hun onderstand en redt ze uit boze hand die op hun onschuld woedt. Psalm 97, de versen 6 en 7. Wij doen eerst met Gods levend gemaakte kerk over het rond der aarde belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En u spreken mij na in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Mag u antwoorden door te zingen: Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, vers 3. Twee schriftlezingen vanavond, gemeente. Eerst weer uit Handelingen, hoofdstuk 4, vers 32 tot 37. En de tekst zal zijn de versen 36 en 37, waarvan Barnabas gezegd wordt dat hij een leviet was. En dat bepaalt de tweede schriftlezing zometeen. Maar eerst dus Handelingen 4, vers 32 tot 37. En der menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En dan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. En Joses, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welke is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet, van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht hij en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. En dan uit Genesis 29, waar Levi geboren wordt uit Lea. En dan heeft ze een wens dat ze altijd bij vader Jacob mag wonen. Maar ze zijn pas samen in het graf. Maar Barnabas mag door Gods genade de geestelijke erfenis verwerkelijken. Ik lees u daarom uit Genesis 29, de versen 31 tot 35. Genesis 29 vanaf vers 31. Toen u de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder. Maar Rachel was onvruchtbaar. En Lea werd bevrucht en baarde een zoon en ze noemde zijn naam Ruben, want zeide zij, omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu lief hebben. En ze werd weder bevrucht en baarde een zoon en zeide, terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. En ze noemde zijn naam Simeon. En ze werd nog bevrucht en baarde een zoon en zeide, nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, terwijl ik hem drie zonen gebaard heb. En daarom noemde zij zijn naam Levi. En zij werd weder bevrucht en baarde een zoon en zeide, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom noemde zij zijn naam Juda. En ze hield op van baren. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Wij willen de Heere eerst weer bidden om zijn onmisbare genade in elk aspect van deze eredienst. En op verzoek wil ik ook voorbeden doen voor de ontmoetingsochtend met enkele vluchtelingen uit Oekraïne. Dat vindt woensdagmorgen plaats. En ook de vrouwenochtend met vluchtelingen, vrouwen uit Syrië, Eritrea, Congo en Somalië. Vrijdagmorgen, fijn dat dat gebeurt in het midden van de gemeente. We willen de zegen van de Heere daar ook over vragen. Mag ik u voorgaan in gebed? O heilige en heerlijke God van eeuwigheid, hoog boven ons verheven. Maar door uw barmhartigheid in de Heere Jezus zo dichtbij gekomen. Wat een vernedering heeft die zoon van uw liefde moeten ondergaan, Heere, dat hij zich gebogen heeft onder het recht van God. En dat hij zelfs verlaten geworden is van de Heere, van zijn vader. Terwijl er geen onrecht bij hem was en geen bedrog op zijn lippen. Wat een wonder van genade. En zeker als de Heilige Geest dat toepast aan ons hart. Heere, wat een wonder. Als we dat mogen verstaan, dan zeggen we, Heere, waarom was het op mij gemunt daar zoveel gaan verloren? En er is maar één antwoord op, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wat een wonder, Heere, dat we dat mogen prediken, dat u dat in uw woord openbaart, dat u dat toepast aan de harten van zondaren, zodat ze uw kinderen worden. Dat ook jonge mensen daar amen op leren zeggen in eenvoudig geloof. En dat kinderen van de Heere Jezus mogen houden, al moeten ze nog door de puberteit heen. Wij mogen u hartelijk danken dat we dat in Nederland ook vrij mogen verkondigen. En dat niemand ons een strobreed in de weg legt om naar de kerk te komen. En om ons te verwonderen over de bediening van uw woord en de opening van uw hart. En de opening van ons hart door het tere werk van de Heilige Geest. O, de duivel die zal proberen kapot te maken. Maar Heere, u bent overwinnaar. Houd hem onder bedwang, bidden we. Voor ons persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. En wilt u Heere en Meester zijn over ons leven. En als we nog onbekeerd zijn, Heere, ontdek er ons aan. En leer ons onze verantwoordelijkheid te verstaan. Om te leren bukken onder de beloften van uw woord die onze zaligheid bedoelen. Zoals het zo mooi in de psalm staat. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Wij mogen u bidden voor de kerk. Wij zijn dankbaar dat onze kerken besloten hebben zoals ze besloten hebben. En dat we het gezag van uw woord willen respecteren, Heere. Leer dat mensen die denken dat het anders moet en kan en zal. Laten we daar maar niet boven gaan staan. Maar dat we in alle eenvoud en oprechtheid mogen laten zien dat dat woord van de Heere van het woord, onze leidsman is. En dat we gehoorzaamheid betonen, ook als wij soms uw weg niet kunnen begrijpen. Daar bent u God voor, Heere, en wij zijn schepsels. Maar als we genade kennen, dan zullen we u prijzen. Want er staat zo bijzonder geschreven, de Heere doet alle dingen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. We bidden voor de kerk wereldwijd. Waar is er ook verdrukking en vervolging en vijandschap en doodslag? O God, u ontfermt zich nog door mensen die gevangen zitten, zo sterke genade te geven dat ze uw naam niet afzweren en zelfs voor hun onderdrukkers bidden. Maar we zien ook uit naar de tijd, Heere, dat de aarde vol zal zijn van de gerechtigheid van de Heere en de kennis van uw naam. Gedenk de kerk in de vervolging, Heere. We bidden er hartelijk voor. Ook voor Oekraïne. Wat een toestand. Wat een verdriet. Wat een moord en doodslag om een stukje land. Door die demon uit Rusland. Heere, ach, wie zal hem stilzetten? Wie kan hem stilzetten? We mogen toch een appel doen, Heere, op uw almachtige genade. Zet hem stil, we weten niet hoe. Maar dat er toch vrede zou mogen komen. Vrede door het bloed van het kruis. En gedenk al die getraumatiseerde mensen. Wat hebben die nodig om bediend te worden door het werk van uw Heilige Geest, Heere. En om in uw schuilplaats te vinden, ouderen en jongeren, soldaten en vluchtelingen. Wij danken u ook voor de opvang, ook in ons land, ook in deze omgeving. En we willen u hartelijk bidden ook voor de ontmoetingsochtend aanstaande woensdagmorgen met enkele vluchtelingen uit Oekraïne. Zegen hen persoonlijk en samen. Wat een zegen dat het georganiseerd kan worden. En Heere, dat ze iets van de barmhartigheid van de Heere mogen ondervinden, ook in de aandacht voor hen en voor hun nood. En dat we zo ook de gemeenschap der heiligen over de grenzen heen mogen ondervinden. We denken ook aan de vrouwenochtend van vrijdagmorgen met vluchtelingen uit andere gebieden van de wereld, Syrië, Eritrea, Congo, Somalië. Wat is er toch wat aan de hand, Heere? Wat een zegen dat er aandacht is voor deze mensen. Laat ze daar heel dankbaar voor mogen zijn. En wat een zegen ook dat we, als we daar gaven voor gekregen hebben, als broeders en zusters ook die gaven te mogen besteden naar de mensen in nood. Dat is ook een aspect van Pinksterfeest. Niet alleen de ziel moet ingewonnen worden, maar ook hoofd en handen worden ingewonnen door de genade van de Heere. Ach Heere, wat een wonder. U verlost de mens totaal, zodat uw kind mag zeggen: de enige troost in leven en sterven is dat ik met lichaam en ziel niet meer het eigendom ben van mezelf of van de duivel, maar van die lieve Heere Jezus Christus voor tijd en eeuwigheid. Wij bidden ook voor honger in de wereld, voor de rampen, de ziekten die er zijn, de vervolging die er van vrouwen ook is. Kinderen, Heere, die niet naar school kunnen. O God, wat een wereld buiten het paradijs. En we bidden ook voor hulpverleners. Wat een zegen dat u nog mensen uitzendt om hulp te verlenen. Niet maar als een druppel op een gloeiende plaat, maar als een zaadje in toebereide aarde, als een teken van het koninkrijk der hemelen dat eenmaal volmaakt komt. En dan mogen wij nog delen van het vele dat wij hebben. Heere, ontfermt u zich. Wij zijn dankbaar dat we hier vanavond weer mogen zijn, Heere. Zegen de gezinnen, zegen de alleengaanden, zegen de jeugd en de kinderen. Zegen de mensen die thuis zijn en hebben afgestemd op deze eredienst. Wilt gij zijn met de koster en de organist en de dominee, en met de jongste en de oudste, thuis en hier in het kerkgebouw. En alles geven wat nodig is, Heere, om u te kennen, om u te dienen, om u te volgen op al uw wegen en zo een Pinksterchristen te zijn of te worden en te blijven als straks de Pinksterdagen ook weer achter de rug liggen. Hoor ons in bidden en danken en leid ons door uw lieve geest. Wij vragen het uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog 3 coupletten uit die prachtige Psalm 119. En nu de verzen 25, 28 en 30. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen. En mij gehaast die paden in te slaan, waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. Ik heb niet vertraagd om op die effen baan het doel van uw geboden niet te missen. Psalm 119, vers 25, 28 en 30. Als je dienstknecht wordt op aarde van de Here, dan zing je om en na hemelvaart en Pinksteren graag. Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ja, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Psalm 108, vers 1 straks. Het gezongen antwoord na de prediking. En de tekst is zoals gezegd genomen uit Handelingen 4. En daarvan de versen 36 en 37 die we nog eens een keer willen lezen. Handelingen 4, vers 36 en 37. En Jozes van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welke is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had verkocht dien. En bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Als je zelf kinderen hebt gekregen, ouders, dan stond je voor de mooie opdracht en taak om een naam aan je kind te geven, jongen of meisje. Prachtig is dat. En zeker als je in de naam ook een boodschap probeert te leggen. Maar je kunt soms ook heel vreemde geboortekaartjes door de bus krijgen, waarvan je niet direct begrijpt waarom de naam gekozen is zoals die gekozen is. Bijvoorbeeld als er een jongetje geboren wordt en je geeft hem de doopname Johannes Pieter. Prachtig, maar we noemen hem Frits. Ja, dat haal je dus ook niet direct uit, hè? Maar met alle respect, dat kan natuurlijk zo gaan. Of als je als meisje de naam krijgt Margaretha Gertruida, maar we noemen haar Riek. Nou, dat haal je er zo ook niet uit, hè. Maar met alle respect, daar zijn ouders natuurlijk vrij in. En nu hebben we in onze tekst ook een man die bij zijn geboorte de naam Jozes of Jozef meekreeg van zijn ouders. Dat waren levieten. Ja, je kunt niet direct zeggen dat het nou christenen waren, want ze waren naar Cyprus verhuisd. Maar het is toch een aparte naam, want Jozef betekent nog eentje. Toen Rachel eerst onvruchtbaar was, ik heb gelezen Genesis 29, toen kreeg ze uiteindelijk Jozef. En toen Jozef dan geboren werd, toen riep ze Jozef, dat betekent nog eentje. En ongeveer 14, 16 jaar later kreeg ze nog eentje, Benjamin, en het werd haar dood. Dus je kunt, als je op een verkeerde manier, ook als christen bezig bent, alles verliezen. Alles, ook je leven. Maar nu zegt de tekst, sinds Pinksteren krijgt deze Jozes een andere naam, Barnabas. Dat is Hebreeuws voor zoon der vertroosting. Prachtig, hè? En dat kan alleen maar doordat hij leeg werd van zichzelf. En doordat de Heilige Geest op kosten van de Heer Jezus Christus hem volmaakte van dat nieuwe leven. En dan verandert er niet alleen inwendig wat, maar dan verandert er ook uitwendig wat. Ja, gemeente, want Pinksteren moet van binnen beginnen. En dat kan van binnen beginnen en dat zal van binnen beginnen. Maar als straks de data weer achter liggen, dan komt de toetssteen van elke dag. Is het nou echt Pinksteren in je leven geworden? Mag je nou leven door de Heilige Geest? Mag je nou schuilen achter het volbrachte werk van de lieve Heer Jezus Christus en zo tot eer van God leven? Dat blijkt in de binnenkamer, maar het moet ook uitkomen in de praktijk. En daarom is het thema van de preek vanavond Pinksteren in de praktijk. Drie aandachtspunten. We letten eerst op Barnabas naam. Dan letten we op Barnabas staat. En dan letten we op Barnabas daad. Ik herhaal, Pinksteren in de praktijk, Barnabas naam. Barnabas staat, Barnabas daad. Ja, hij heette dus vanaf zijn geboorte, jongens en meisjes, Jozef of Jozes. Maar eigenlijk kennen we deze man in het Nieuwe Testament alleen maar onder zijn bijnaam, Barnabas, zoon van de vertroosting, wat is er met hem aan de hand? Is hij een ruimhartig mens? Heeft hij misschien een zachtmoedig karakter? Heeft hij qua geboorte een antenne voor de geestelijke dingen? Dat kan zo zijn. Maar bijnamen in de Bijbel die zeggen niet in de eerste plaats iets van de persoon zelf, maar altijd van de God van de persoon, van de drie enige God. En dat hoor je hier zo heel mooi als er staat: en Jozes van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welke is overgezet zijnde een zoon der vertroosting. Prachtig, hè? Ja, jongens en meisjes, jullie weten misschien niet dat van de Heilige Geest kun je ook zeggen dat hij parakleet is. Dat is een moeilijk woord. Maar parakleet, dat betekent dat hij trooster is. En de Heere Jezus heeft gezegd, ik heb dat vanmorgen aangehaald, dat als hij ten hemel gevaren is, dat hij een andere trooster zal geven. En dat is het werk van de Heilige Geest. Als die je hart aanraakt, gemeente, dan word je zondaar voor God. Maar daar word je niet wanhopig van. Want dan leer je je zonde en je schuld ook persoonlijk aan de Heere te belijden. De trooster, de Heilige Geest, die werkt altijd door de zonde heen in de zin van dat je recht tegenover God moet komen te staan. En dat kan op kosten van de Heere Jezus Christus, die dood geweest is, maar hij leeft. En die zelfs heeft moeten inleven wat wij allemaal hadden moeten inleven, dat God zijn handen van hem aftrok. En dat de duivel dat leek te winnen, maar dat is niet gelukt. Glorie voor zijn naam en werk. Want er was geen bedrog op zijn lippen. En er was geen onrecht in zijn leven. En hij heeft met zijn kostbaar bloed zijn volk vrijgekocht tot en met. En dat bloed is 2000 jaar geleden ruim gestort, maar het is nog even vers alsof het vandaag gebeurd was. En als de Heilige Geest dat nou in je hart legt, mag u het kennen. Weet jij er al van? Dan word je zondaar voor God, maar je vlucht er toch mee naar de Heere Jezus Christus. En het wonder gebeurt dat dat volmaakte zoenbloed van de heiland over het leven komt, over je hart en over je geweten en over je daden en over je denken. En dat je dan iets mag ervaren van de vrede door het bloed van het kruis. Bijzonder, hè? Paulus die mag het getuigen, die weet er zelf bevindelijk alles van, hè? Vrede door het bloed van het kruis. En dat is zo wonderlijk, gemeente. De Heilige Geest ontdekt je aan wie je zelf bent, om door de Heilige Geest je te laten ontdekken wie hij wil zijn voor jou. En dat niet alleen maar in de beschouwing, maar ook in de beleving. Zalig, mensen, als je dat mag kennen. Als je daaruit mag leven. Nou, dat heeft Barnabas meegemaakt. En dat hebben de andere apostelen gezien. En dan eren ze eigenlijk de drie enige God als ze mogen zeggen: hij heet geen Jozef, nog eentje, maar hij heet Barnabas, zoon der vertroosting. Ja, dit is natuurlijk historisch uniek, maar geestelijk kan het ook nu nog. Daarvoor moet je zoon van God zijn, kind van God in Christus, zoon der vertroosting. Want dan vertroost de Heilige Geest met dat je schuld verzoend is, dat je een rein geweten krijgt. Dat je gedachten je niet meer aanklagen. En de duivel die zal dat wel proberen. Maar je mag hem om Christus wil terechtwijzen. Ga nooit met de Satan in gesprek. Maar zeg tegen de Heere Jezus: ach Heere, wat een wonder dat ik nou een plekje mag hebben in de voorbeden van u. Op de ereplaats aan de rechterhand van de Vader. Nou, dan valt er zo'n troost in je leven dat je mag weten wat Pinksteren in de praktijk is, dan heb je vrede door het bloed van het kruis. En die vrede door het bloed van het kruis, die je gedachten verre te boven gaan, betekent niet dat je alles van je verlanglijstje afgevinkt krijgt in alfabetische volgorde, maar dat de Heere een plan met je leven heeft. En als je daaronder mag bukken, dan ga je zo van de Heere houden. Dan ga je alles van de Heere verwachten. En dan mag je ook in de kleine dingen alles van de Heere ontvangen. En dingen die niet vervuld worden of die anders gaan in je leven, denk aan de doorn die in het vlees van Saulus bleef. Daarvan zegt de Heer, ik ben erbij. En mijn genade is u genoeg. Nou, dat is gebeurd in het leven van deze Jozef Barnabas. Zoon van de vertroosting. En je ziet dat ook in de praktijk van zijn leven, gemeente. Want Barnabas is het die als Paulus tot bekering komt. En de mensen in Jeruzalem geloven niet zo dat hij echt bekeerd is. Wie gaat er dan naartoe om zich over Paulus te ontfermen? Deze Barnabas. En Barnabas die wordt gestuurd naar een plaats waar de Joden christenen niet kunnen geloven dat ook de onbesneden heidenen christen kunnen worden in Antiochië. Ze krijgen het scheldwoord christen. Hè? En dan sturen ze vanuit Jeruzalem deze zoon der vertroosting naar Antiochië. En die heeft de zaak onder leiding van de Heere bij elkaar gebracht. Prachtig, zoon der vertroosting. Zo noemt de Heilige Geest hem. Ja, hij zal het zelf ook geweten hebben. Maar zich er nooit op hebben laten voorstaan. Barnabas, die kon je om een opdracht sturen, omdat hij de wijsheid van de Heilige Geest ontvangen had. O gemeente, wij leven in een tijd van ontkerstening en ontbinding en haat en vijandschap. Je mag eigenlijk buiten de kerkmuren en buiten je eigen huis niet meer zeggen: de Heere is het waard om gediend, geliefd en geloofd te worden. Maar mag het dan in jouw leven, mijn leven zijn, dat je door genade een leesbare brief van Christus bent? Als de Heilige Geest dat volle werk van de Heer Jezus aan je hart heeft toegepast, mag er dan wat van uitgaan? We hebben allemaal onze contacten op de vrije dagen, maar ook in ons werk als we dat hebben of als we niet meer hoeven te werken. We hebben allemaal onze collega's, onze buren, onze vrienden. Mogen we dan, als straks de datum van Pinksteren weer voorbij is, toch iets hebben van die zoon der vertroosting, die dochter der vertroosting. Mooi ook die vrouwenochtend, hè, waar we voor gebeden hebben, dat je richting vluchtelingen uit Oekraïne en andere delen van de wereld toch iets mag laten zien in de praktijk van de barmhartigheid van de Heer. Dat is het eerste punt, gemeente. Pinksteren in de praktijk. Barnabas' naam. En dan in de tweede plaats Barnabas' staat. Ja, hij was een leviet, staat er, hè. Een zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus. Ja, jongens en meisjes, heb je goed categorisatie gehad? Waar moesten de levieten wonen? In de steden die de Heere aangewezen had, hè? En wat mochten de levieten bezitten? Niks. Want de Heere zegt, ik zorg voor je. En hoe staat er hier in het register van de familie van deze Barnabas dat ze naar Cyprus waren verhuisd. En dat ze, hij had zelf ook een akker, hè? Dat staat er iets verderop in de tekst. Hij had een akker en hij mocht geen akker hebben. Dus je ziet dat deze levieten eigenlijk een beetje van de kerk losgeraakt zijn. En Levi betekent, daarom heb ik u ook gelezen dat bijzondere gedeelte uit Genesis 29. Levi betekent samenbinding. Ach, Lea is heel verdrietig geweest. Ze had wel kinderen, maar ze had haar man niet, hè? En dan zegt ze bij, als Levi geboren wordt, dan roept ze de naam Levi. Ik zou toch zo graag alleen met Jacob willen leven. Wat een verdriet kan dat zijn in een huwelijk, hè? Als er een barst doorheen loopt, hè? En dat was in dat gezin van Jacob ook zo. Want het is niet gebeurd dat ze Jacob voor zichzelf alleen had. Pas in het graf rustte Lea met Jacob samen. Maar nu eeuwen later gaat God die geestelijke erfenis van deze smartvolle moeder vervullen. Nee, eerst in zijn eertijds niet. Hij was een kerkmens. Maar hij heette Jozef, dat zegt ook iets van zijn ouders. Ik zei het al in het eerste punt. Halen, hebben, houden. Dat zijn de drie H's van een mens. Los van Christus, los van de geest. misschien zelfs onder leiding van de duivel. Het egoïsme van onze samenleving, mensen. Halen, hebben, houden en krijgen is een kunst. Totdat de Heer je stilzet. Laten we maar niet voor een ander luisteren. De hand moet in eigen boezem. Maar als dan de Heer je te sterk wordt, dan word je van een Jozef, halen, hebben, houden, nog eentje, nog meer, nooit genoeg, word je een zoon der vertroosting. Wat zal Barnabas daar verwonderd over geweest zijn? Die stam van Levi, die mocht op een bepaald moment bij het gouden kalf ook samenbinden wat bij de Heere hoorde. Hè? En dat is de taak van Levi. En dat hebben ze toen gedaan, ook met lek en gebrek. Maar deze Barnabas, die mag nou dat gaan uitwerken. Gemeente, wat een zegen is dat. Dan word je staat buiten God en tegen God je tot verdriet. En dan geef je niet een ander de schuld of de kerk de schuld als je misschien van de gemeente losgeraakt bent. Nee, dan moet de hand in eigen boezem. En dan kan altijd het wonder van Gods genade over je gaan lichten. Zo dat je zegt, Heere, hoe is het mogelijk dat het ook nog voor mij kan. Dus al zijn we uit een verbondsrelatie, al zijn we besneden, Levi was besneden. Niet waar, het was het volk van God. Dat is nooit een opstapje naar de gemeenschap met de Heere. Want de Heere moet naar beneden komen om zich over ons te ontfermen. Hij moet als de getrouwe zielenherder het verloren schaap zoeken. En hij komt het achterna. En hij gaat net zo lang door met zoeken. Dat heeft Barnabas ondervonden tot hij het gevonden heeft. En dan ranselt hij het niet af, want de Heer Jezus zegt dat verloren schaap een ongehoorzaam schaap geweest was. Nee, maar dan maakt de heiland met doorboorde handen dat verloren schaap los uit de banden van de duivel, uit de klauwen van de Satan die vasthoudt om te vernielen. En de Heer maakt los om te vernieuwen, om te verzoenen, om aan zijn hart te drukken. En jongens en meisjes, je moet maar eens in de kinderbijbel kijken bij de gelijkenis van de goede herder. Of daar misschien een mooie plaat bij staat. Ik was vroeger altijd onder de indruk van de Anne de Vries kinderbijbel. En dan zie je dat die goede herder het schaap heeft gevonden en losgemaakt. En dan tilt die goede herder op dat plaatje dat schaap op zijn schouders. En met de ene hand houdt hij twee poten vast en met de andere hand houdt hij twee poten vast. En ook kan... Nou kan dat schaap niet meer weglopen. Nou wordt hij gedragen door niemand anders dan de goede herder. En dan kan hij alleen maar huilen. Huilen omdat hij weggelopen was. En huilen van verwondering dat hij gevonden is. En dat hij niet afgeranseld is nadat het verdiend was. Maar dat hij weg, opgetild, weggedragen, thuisgebracht wordt door niemand anders dan de Heere Jezus Christus. Gemeente, wat een genade, wat een trouw. En dit is natuurlijk ook, ik zeg het opnieuw, historisch uniek. Maar zo doet de Heilige Geest het nog. Als onze staat is dat we buiten het paradijs leven. En dat in ons DNA alles zit om tegen God te zijn. We luisteren niet voor een ander. Maar dat er dan één is die ons DNA gelijk geworden is, die lieve borg en zalig maken. Toen de Heere Jezus op aarde kwam, was hij een volmaakt mens. Geen gebrek was er in hem. En dat heeft hij nou gedaan om als goede herder u, jou, mij te zoeken, te vinden, te redden en terug te brengen naar de schaapskooi. Dat is de trekkracht van de Heilige Geest. Dan zie je die Heere aan het werk. En die Jozef die ging voor de carrière en voor nog meer en nooit genoeg, is stilgezet toen het Pinksteren is geworden. Stilgezet door niemand anders dan God drie enig. En toen is hij gearresteerd. op een andere manier dan Paulus, maar toch stilgezet en zondaar geworden voor de Heere. En dan beleid je je staat voor de Heere. Ja, gemeente, dat is binnenkamerwerk. Daar hoeft een ander niet mee te luisteren. En daar heeft een ander in feite ook niks mee te maken. Al kun je misschien op een huisbezoek, dat een zielenbezoek is, er wel eens uitspreken. Maar je mag het tegen de Heere zeggen. Je arme staat, je vijandige staat, opbiechten. De duivel wil je daarop vastprikken. Maar de Heere, die leert het je beleiden om te vergeven in dat volle werk van de Heere Jezus. En dat kan, hoe diep je ook gevallen bent, doordat het niet alleen hemelvaart geworden is, Christus kwam thuis. Maar dat hij de Zoon van de vertroosting, de Heilige Geest, in zijn hart gegeven heeft. Om erachter te komen, heel persoonlijk, heel gelovig, heel bevindelijk. De Heere weet ook van mij. En sinds die tijd wordt Barnabas ingeschakeld, gaat hij in Gods weg. Ik zei er al iets van. Je kon hem om een boodschap sturen. Hij hoorde niet direct bij de apostelen, maar hij hoorde wel bij het volk van God. Bij de kinderen van God die grote gaven hadden. En hij gaat dan later met Paulus mee op zendingsreis. Waar gaan ze naartoe? Naar Cyprus. Kijk, de Heere schakelt zijn kennis van Cyprus in. Barnabas was Jood en Cypriot. En hij kende het eiland en de eilandbewoners, hun zeden en gewoonten. En dat neemt die levende Christus nou in zijn dienst. En zo heiligt hij deze Barnabas in zijn vernieuwde staat van genade om hem te zenden als evangelist naar zijn oude volksgenoten. Ze kenden hem daar waarschijnlijk nog als Jozef of Jozef. Hé, ben je er ook, Jozef? Maar zo komt hij niet. Hij komt als zoon der vertroosting om goed te spreken van de Heere Jezus. Persoonlijk doorzichtig tot op het heil in de Heere. Dat geeft dus een stuk aansluiting op de bevolking daar. En dat heb je soms nodig, ook mensen met collega's. Vriendenevangelisatie wordt tegenwoordig wel eens gezegd. Om die machtige erfenis van het geloof ook enigszins door te mogen geven aan de mensen om je heen. Nou, zo krijgt dit hulpje voor de priesters, want dat waren de levieten toch. Een taak in het koninkrijk der hemelen. Om samen te binden wat gescheiden lag. De heilige God en de onheilige zondaar. En dat op kosten van de Heere Jezus mag hij uitgaan tot aan het einde van de aarde. Om te roepen, hoort en uw ziel zal leven. O gemeente, wat zou het een zegen zijn. Als wij ook iets of steeds meer veel mochten kennen. Van de woonplaats van de Heilige Geest. Onze ziel, een woonstede van God in de geest. Dan zijn we een echte leviet. En dan heeft de een andere kwaliteiten dan de ander. Maar de goede eigenschappen wil de Heere ook in het christenleven in zijn dienst nemen. Zodat het wordt Pinksteren in de praktijk. Als straks ook het Pinksterfeest hier achter ons ligt. Ik zei vanmorgen al, er zijn geen engelen bij het Pinksterfeest betrokken. Want nou mogen het zondaren zijn die vernieuwd zijn van genade tot genade. Een engel is eigenlijk bode. Hè? Bode betekent dat. Die boden, dat worden nou levend gemaakt, de kinderen van God. En die boden die geproefd hebben hoe sterk het verlossende werk van de Heere Jezus door de Heilige Geest in hun leven is, zodat ze van staat veranderd zijn. Die kunnen doorgeven wat hen drijft. En je hoort het vaak al aan een enkel woord. De Heere is goed. En hij is het waard om gediend, geliefd en geloofd te worden. Echte levieten. Christelijke levieten. Na Pinksteren. Boden. Gezonden vanuit de binnenkamer. De wijde wereld in. Om de Heere te verheerlijken. En dan ben ik bij het derde punt, gemeente. Pinksteren in de praktijk. Barnabas daad. Ja, de tekst die vermeldt dat Barnabas een akker had. En jongens en meisjes, ik zei het straks al tegen jullie. Leviti die mochten niks bezitten, want de Heere zei, ik ben jullie deel en ik zorg voor jullie. En als de Heere dat zegt, dan kun je ervan op aan, dan wordt er tot en met voor je gezorgd. Alle eigendom was de Levieten verboden, want de Heere was hun erfdeel. En zijn dienst was hun taak. En dan zal de Heere voor hen zorgen. En toch staat er in de tekst dat deze een akker had. Het was namelijk wel gebruikelijk soms dat als het als ze naar het buitenland gingen, dat ze dan een akkertje kochten vlak bij Jeruzalem, omdat als de Messias kwam, dan hadden ze ook een stukje grond waar ze konden leven, en dan konden ze zo teruggaan naar Jeruzalem om de Heere welkom te heten. Maar als je bekeerd wordt, mensen, als je de gehoorzaamheid aan de Heere Jezus leert, dan wil je ook alles doen wat de Heere van je vraagt. En dan leert hij dus dat hij die akker niet mag hebben. Dat hij die akker moet verkopen. En dat doet hij ook. Want de heiland is al gekomen. En als hij terugkomt op de wolken van de hemel, zoals de engelen op hemelvaart hadden gezegd, nou dan zal Barnabas er ook bij zijn. Als een levend gemaakt kind van God. Hij heeft die akker niet meer nodig. En wat doet hij dan? Hij verkoopt de akker. En die heeft hij waarschijnlijk wel goed verkocht. Hij komt terug van zijn godsdienstig verval. En hij het geld, nee, dat steekt hij niet in zijn binnenzak. Want hij leeft niet meer van halen, hebben, houden. Jozef, nog eentje, nog meer, nooit genoeg. Maar hij is de zoon van de vertroosting. En hij heeft dus oog voor de mensen in nood. Dat heeft hij misschien ook op Cyprus gezien. Maar hij legt de opbrengst van die akker heel anders dan Ananias en Safira, die dat later ook proberen te faken, laat ik het zomaar zeggen. Hij brengt de opbrengst van de akker en legt die aan de voeten van de apostelen. Prachtig, hè? En als je het aan de voeten van de apostelen legt, dan geef je eigenlijk terug wat je uit Gods hand ontvangen hebt. En dan zeg je, doe er maar mee wat u goed dunkt om te doen. En er waren ook veel armen in die tijd. Barnabas verkoopt zijn akker. Want hij is ingebonden in het bundeltje der levenden. En hij mag als leviet weten, vertrouwen, ervaren dat de Heere voor hem zorgt. Ja, prachtig. De vertroosting van Israël, die is al gekomen. En die zit niet in een stukje grond, maar die zit in het tere werk van de Heilige Geest in je hart. Barnabas heeft die akker niet meer nodig als waarborg om erbij te zijn als de Messias komt. Want hij is gekomen, hij heeft volbracht, hij regeert. Sinds hemelvaart is het bestuur over kerk en wereld gelegd in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus door zijn hemelse Vader. En hij doet nu wat Paulus later tegen de christenen zegt. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn. Niet de dingen die op de aarde zijn, maar die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Nu hoefde je niet alles te verkopen wat je had, hè? Maar dat doet hij wel, dit akkertje in ieder geval. En hij stelt de opbrengst ter beschikking van de armen in de gemeente des Heren. Het zegt ons wel, gemeente, hoe zien we ons bezit? Is dat nou nog die drie H's van de oude Adam? Halen, hebben, houden. We luisteren maar weer voor onszelf. Dan ben ik inhalig. Of is er een nieuw DNA in de bloedbaan van Gods volk gekomen? Namelijk het tere werk van de Heere Jezus door zijn lieve geest. Dan ga je voor een andere drie keer ha. Want dan is je hart ingewonnen door de vreze Gods. En dan gaat je hoofd denken vanuit het woord. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, gezongen uit Psalm 119. Mijn voet gekeerd naar uw getuigenissen. Ik heb niet vertraagd die paden in te slaan, waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. Ja, dat is de H van je hoofd. En dan ook de H van je hand, van je handen. Als dat hart is ingewonnen en de Heilige Geest ook je verstand geeft met goddelijk licht bestraald, gemeente. Dan ben je heel trouw in je doen en laten. Ook als je thuis met de kinderen bent als ouders. Als je je wiskunderepetitie moet leren. Als je niet meer hoeft te werken, maar van een geschonken rust mag leven. En dan heb je oog en hart en hand voor de naaste in nood. Prachtig dat ik voorbeden mocht doen voor Oekraïners en andere vluchtelingengemeenten. En dat u niet alleen ervoor bidt, want dat is het eerst noodzakelijke. Maar dat u ze ook ziet. En dat u ze ook een handreiking doet. Kijk, het wordt nooit volmaakt aan onze kant. En we kunnen de aarde ook niet, we kunnen het paradijs ook niet vanaf de aarde opbouwen. Daar zijn we ook niet op uit. Maar als je zo van staat veranderd bent, hè, dan komt je daad in het licht te staan van niemand anders dan de koning der glorie. Ach gemeente, wat een wonder. En dan zeg ik weer, in deze wereld waarin zoveel narigheid aan de hand is, als u het nieuws een beetje volgt. Wat is het dan nodig, mensen? Dat we persoonlijk nooddruftig leren schuilen. Als een behoeftig volk in al hun noden. In hun ellende en pijn. Bij hem. Want gans hulpeloos tot hem gevloden. Wil hij, zal hij, u, jou, mij, hen, ten redder zijn. Nou, dat heeft Barnabas verstaan. Tot eer van God. Tot verwondering van hemzelf. Ik weet niet of zijn ouders nog leefden. Maar ook een getuigenis naar zijn ouders toe. Ja, ik zeg het opnieuw, gemeente. Het betekent niet dat je niks mag bezitten. Wat hebben wij in ons rijke Westen een overvloed, al zijn er ook mensen die van de voedselbank moeten betrekken, helaas. Het betekent niet dat je niks mag bezitten, maar het maakt wel uit of je nog zingt. Goud heb ik lief, dat is Jozef, Jozes. Of dat je mag zingen, God heb ik lief, dat is Barnabas. Dat is maar één letter verschil in de psalmregel. En tegelijk een wereld van verschil. Want gemeente, geld en goud en goed en carrière, die kunnen straks, als je voor de rechterstoel van Christus moet verschijnen, de schuld niet alsnog afbetalen. Oh, dan kom je als een arm mens. Dan kom je als een arme zondaar. Daar te staan. Voor die levende Here die gezegd heeft, ik ken u niet, ga weg van mij in de eeuwige duisternis. Ik ken u niet, de Here weet wel wie je bent, maar als hij dat zegt, er is geen betrekking gevallen tussen mij en uw hart, tussen uw hart en mijn genade. Ja, vreselijk mensen, dat kennen van de Heere is bevindelijk kennen. En dat wilde hij u geven. Maar ge hebt niet gewild dat ik koning over u zal zijn. Vreselijk, vreselijk. Vreselijk om dan eeuwig om te moeten komen. Maar als je hier bearbeid bent door deze levende koning, mensen, dan ben je van staat veranderd. En dan is je daad veranderd. En niet om daar zelf wat mee te worden. Daar moet een streep doorheen. Maar om enigszins, om veel licht te laten vallen op hem die zich ontfermd heeft over zo een als ik ben. Nou mensen, dan hebben we allemaal een taak op aarde. Ook naar de gaven die de Heer u jou gegeven heeft op de plek waar hij je roept. Overleg dat maar dagelijks in de binnenkamer met de Heer. En als je dan opstaat in de kracht van de genade, dan mag je hart weten hoe de Heer je stuurt. En dan mag je hoofd bedenken hoe je dat vorm zal geven. En dan mag je hand Pinksteren in de praktijk brengen voor mensen dichtbij of verder af die je weg kruisen. Leeg van mezelf, maar gevuld met de rijkdom van overvloeiende genade. Ja, gemeente, als we dat mogen kennen, dan zijn we een gezondene. Dan willen we de Heere dienen. En dan is het ons uit het hart gegrepen. Die prachtige psalm. Mijn hart, o hemelmajesteit. Hoog boven ons en toch zo dichtbij. Is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ja, psalmen zingen tot uw eer. Pinksteren in de praktijk. Hier een beginsel. En straks eeuwig en volmaakt. Daarom ook na Pinksteren bekeerde levieten gevraagd. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Ja, Heere, u grote kunnen maken. U grote willen maken, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat is dat groot, Heere? Wat is dat nodig? En wat is dat het doel van ons leven? En wat een zegen dat u niet moe wordt om ons dat te verkondigen en het toe te passen aan de harten van u, in die u in u leren geloven. En dat ook uit te leven in de samenleving waarin wij staan. O God van genade, ontfermt u zich nog over de toestanden die we doormaken. Wat een verdriet, wat een genade is nodig om u te leren kennen, om hoofd en hart en hand ook gehoorzaam aan u over te geven En zo genade te ontvangen, op genade, voor eeuwig en altijd. Zegen uw volk en kinderen, Heere. Zegen ze die u mogen kennen en dienen. Op de plaats waar gij hen gesteld hebt, ook de jeugd. En wil anderen nog toetrekken tot het volk dat zalig wordt. Wij danken u hartelijk dat we hier mochten zijn deze zondag. We bidden voor de gemeente, vakant op het moment dat u zelf de grote herder en leraar mag zijn en blijven, ook als er op uw tijd en wijze weer een eigen dominee aan de gemeente zou worden toegevoegd. Zegen de kerkraadsleden en hun gezinnen en stel ze tot een zegen op de plek en in de taak die gij hen oplegt. Wij danken u ook dat het afscheid van de zondagsschool zo een zegenrijk was vanmiddag. En we danken u voor het zingen en de prediking in de kerk vanmorgen en vanavond. En ook voor de geestelijke gezangen die we mochten horen na de morgendienst. Heren, wilt u het zondige aan onze kant vergeven? Maar wilt u het goede in uw woord en getuigenis bevestigen tot bekering van zondaren, tot verdieping van uw volk en kinderen en tot Pinksteren in de praktijk met hoofd en hart en hand. U ter eer, de wereld tot een getuigenis, voor onszelf tot een wonder. Heren, we kunnen het niet, we hebben het niet, we zijn wel verantwoordelijk. En daarom leer ons schuilen voor het eerst en opnieuw achter dat volle werk van uw lieve Zoon, door de tere werkzaamheden van de Heilige Geest. Uit genade om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heren, in het licht van het goddelijk aanzicht voort. En wat er verder volgt in Psalm 89, vers 7 ten slotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.